We zullen beginnen met het lezen van het eerste gedeelte. 1 Korinthe 1 vanaf vers 1 dus. Waar staat: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepenen heiligen met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, bij de hun en onze Heeren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en in alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat er u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. En het is dan de inleiding tot deze brief. En wat heet inleiding? Want eigenlijk begint de inleiding daarna pas, maar onder inleiding versta ik dan zo de technische dingen die nu eenmaal aan het begin van zo'n brief thuishoren. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de afzender genoemd wordt, in de tweede plaats worden de geadresseerden genoemd en daarna wordt eerst de hartelijke groeten overgebracht, zo ligt dat ongeveer in gewoon Nederlands. En nadat dat gebeurd is, valt de apostel met de deur in huis vanaf vers 10, waarin hij zegt dat het de bedoeling is dat allen hetzelfde zouden spreken en dat er geen scheuringen zouden zijn, dat het allen zouden samengevoegd zijn in één en dezelfde gezindheid of zin. En daarna zegt hij dat dat helaas in de praktijk niet zo is. En daar gaat vervolgens de hele brief over. Waarbij ik moet zeggen dat de inleiding als zodanig van deze brief feitelijk nog een paar hoofdstukken doorloopt, eerlijk gezegd. Want het is inderdaad een betrekkelijk uitgebreide brief, waarin de apostel inderdaad uitgebreid en langzaam, en voorzichtig moet ik zeggen misschien, maar in ieder geval langzaam zijn betoog uiteenzet en de Korintiërs wijst op de dingen waarop ze nou eenmaal gewezen moeten worden. Maar voor het zover is, krijgen we eerst dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, waarin in de eerste plaats wat technische en algemene zaken aan de orde gesteld worden. En daar zullen we dus eerst over hebben. Het begint natuurlijk meteen in vers 1 met de afzender, want dat is de gedachte. Daar staat er wel niet bij, het woordje van staat er weliswaar niet bij in vers 1, maar dat is uiteraard wel de gedachte. Dat deze brief namelijk geschreven is door Paulus en vervolgens Sosthenes, die zij allen geacht worden te kennen in Korinthe. Want in de eerste plaats, Paulus was de man die in de tijd in Korinthe kwam, daar het evangelie predikte, met als resultaat dat daar een christengemeenschap ontstond, om zo te zeggen. Een christengemeente, een plaatselijke gemeente dus, van gelovigen in de Heer Jezus Christus. En Sosthenes kenden ze ook allemaal al wat langer, want dat was de man die in Korinthe feitelijk woonde, want daar gaat het om. En het blijkt ook, als het tenminste dezelfde is als uit Handelingen 18, dan was hij oorspronkelijk hoofd van de synagoge al daar. Al moet erbij gezegd worden dat daar in Handelingen 18 ook een andere genoemd wordt, namelijk Sosthenes en ik meen een Crispus. Hoe dat verder zij doet weinig ter zake. We kennen hooguit twee mensen met die naam, maar vermoedelijk is het dus hetzelfde. En is deze Sosthenes dezelfde die in Handelingen 18, waar Paulus voor het eerst in Korinthe is, hoofd van de synagoge blijkt te zijn. En dat betekent uiteraard dat de man kennelijk door de prediking van de apostel Paulus tot geloof is gekomen en kennelijk hem ook na is gereisd. Want het zal duidelijk zijn dat als Sosthenes geacht wordt medeschrijver te zijn van deze brief, Dan ligt het vervolgens vast dat deze brief uiteraard weliswaar geschreven wordt aan de gelovigen in Korinthe, maar niet vanuit Korinthe vanzelfsprekend. En dat betekent dus dat Sosthenes kennelijk met de apostel Paulus is meegereisd naar Efeze, want van daaruit wordt kennelijk de brief geschreven. Dat is geen ingewikkelde puzzel. Bij sommige brieven kom ik daar heel slecht achter, van waaruit het geschreven is enzovoort. En ik moet u zeggen, als je daar slecht achter komt, dan geeft het verder ook niks, want in de praktijk maakt het ook niet echt wat uit. Maar voor de geschiedkundigen onder u dan, In 1 Korinthe 16, vers 8, zegt de apostel... maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. En dat betekent dus dat de brief geschreven is vanuit Efeze. Dat kan niet missen. 1 Korinthe 16, vers 8. Ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Zodat de brief geschreven is vanuit Efeze. Bij deze eerste Korinthebrief weten we dat allemaal vrij nauwkeurig. Bij de tweede Korinthebrief wordt het knap ingewikkeld. Maar dat doet dan ook verder niks te zaken. Maar even voor de statistiek dan. De brief werd geschreven vanuit Efeze aan de gelovigen in Korinthe. En als ik dan aan de andere kant even Handelingen 18 opsla, dan zult u zien dat daar in Handelingen 18... de apostel inderdaad te Korinthe komt. Waar hij in de eerste plaats kennis maakt met Aquila en Priscilla, zijn vrouw. Zoals dat in vers 1 en 2 staat. En waar in vers 4 staat, hij handelde op elke sabbat in de synagoge. Dat betekent niet dat hij daar zijn tenten uit vers 3 probeerde te verkopen, uiteraard. Maar dat betekent dat hij omging met de schrift. Bij nader inzien is het verschil niet zo groot, maar dat is typologie. Maar die ga ik vandaag niet uitleggen, hè. Nee. Dus in ieder geval, hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog Joden en Grieken. Of hij ook hen tot geloof bewoog, zoals het erbij staat in de vertaling, is in dit vers nog maar zeer de vraag. Hij deed dat uiteraard wel, maar het is niet wat het vers zegt. Wat het vers zegt is dat er inderdaad beweging ontstond. Commotie, lijkt me een aardig Nederlands woord, voor zover dat Nederlands is in dat verband, hè. Er ontstond nogal wat beroering, dat is in ieder geval beweging. Er ontstond nogal beroering onder zowel Joden als Grieken, zoals uit het verdere verloop van dit schriftgedeelte ook blijkt. In ieder geval is het zo dat er nogal wat misverstand ontstond, wat vervolging ontstond in Korinthe. Maar er kwamen inderdaad mensen tot geloof. Die Sosthenes, die wordt in ieder geval genoemd in vers 17... Het is een vermakelijke vertoning. Ik hoop tenminste dat u mij niet kwalijk neemt dat ik dat zo zeg. Want daar de Grieken brengen Joden en gelovigen, maar Joden voor de rechter, voor Gallio, de stadhouder van Achaïa uit vers 12. Maar ze doen dat in vers 17. En van Gallio staat, Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Die liet ze maar een beetje begaan. Dus het is een tamelijk komische, in ieder geval laconieke houding van Gallio. Maar dat doet nog verder weinig te zaken. Betekent in ieder geval dat het ontstaan van die gemeente in Korinthe met nogal wat oneenigheid en in ieder geval onbegrip gepaard ging. Maar het resultaat was in ieder geval wel dat de apostel Paulus, nadat hij daar vele dagen gebleven was, in vers 18, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië en Priscilla en Aquila met hem. Want die verhuisden in de loop van de Bijbelse geschiedenis ook nog wel eens een paar keer. Eerst waren ze in Korinthe, daarna in Efeze en uiteindelijk vinden we ze weer terug. Ook weer in Rome, waar ze trouwens oorspronkelijk vandaan gekomen schenen te zijn. Dat was zo. Dat was namelijk in vers 2 hier van Handelingen 18. Dus het was nogal ingewikkeld, maar ik ga daar nou allemaal maar niet op in. Hè. Waar het om gaat is dat de apostel Paulus inderdaad dus Korinthe verlaat en Priscilla en Aquila in andere volgorde trouwens meeneemt. Kennelijk ook Sosthenes, en anders is de man een nagereisd. En zo gingen zij naar Efeze. En als de apostel dus vanuit Efeze een brief schrijft aan Korinthe, dan zal dat dus geweest zijn in de dagen die hier in Handelingen 18, vers 18 tot en met 23 beschreven worden. Of tot en met vers 21 en 22 feitelijk. Meer heb ik daar helemaal niet van te zeggen. Ik moet er wel bij zeggen, dan vlieg ik meteen met hoge snelheid door het thema heen. Ik moet er wel bij zeggen dat de apostel weliswaar naar Efeze ging, maar dat daar in Efeze net zo goed wat problemen ontstonden, in ieder geval met de Joden daar ter plekke. Het resultaat was dat de apostel Efeze verliet met de boodschap dat hij ooit nog eens terug zou keren. Dat is ook inderdaad wat hij later doet. En pas bij die tweede gelegenheid blijkt, dat is inmiddels in Handelingen 19, pas bij die tweede gelegenheid dat hij in Efeze komt, legt hij hen kennelijk de weg Gods bescheidenlijker uit, om het eens zo te zeggen. De gedachte is namelijk dat de apostel weliswaar in Efeze predikt, maar dat hij niet de volle boodschap die hij zou moeten prediken daar in Efeze meteen doorgeeft. Dat doet hij pas bij zijn tweede bezoek aan Efeze. Alleen het ligt dicht achter elkaar, namelijk het eerste is in Handelingen 18 en het andere is in Handelingen 19. Dus de geschiedenis gaat zo verder. Maar meer wil ik daar niet van zeggen. Maar de gedachte is dat de apostel Paulus in deze dagen moeite genoeg heeft om zijn publiek, wat in de eerste plaats uit Joden bestond overigens, maar daarnaast vanzelfsprekend ook uit heidenen, om dat publiek gewoon het evangelie als zodanig te brengen. En dan bedoel ik gewoon het evangelie in zijn eenvoudigste vorm. De boodschap namelijk dat er verlossing is, eeuwige zaligheid is, door de dood en opstanding van Christus. En wat ik er dus nu uitdrukkelijk niet bij zeg, is de hemelvaart van Christus. Want zo is het ook niet. Verlossing is er door de dood en opstanding van Christus. Want door zijn dood werd de oude schepping als het ware geoordeeld. Wij komen daar nog op terug naar aanleiding van 1 Korinthe 1. En door zijn opstanding werd hij de eersteling van, en dus de grondlegger van, een nieuwe schepping. Dat is de gedachte. Dat is ook 1 Korinthe 1 en in het bijzonder 1 Korinthe 2 en wat er verder volgt. Zodat de gedachte is dat wij door geloof in degene die stierf en uit de dood opstond, dat wij door geloof in hem aan hem deel krijgen, zodanig dat als wij geloven, ook in ieder geval ook onze oude mens gestorven is, in ieder geval, maar vervolgens ook, en dat is veel, veel meer bijzonder, dat wij door geloof in hem ook deel hebben aan zijn opstanding en daardoor dus wedergeboren worden en eerstelingen feitelijk worden van een nieuwe schepping. En dat is al moeilijk genoeg. Ja, ik doe het nou in drie zinnen of zoiets, dus dat is inderdaad moeilijk. Ik kan er ook wel wat langer over doen, maar ik denk niet dat dat nu nodig is. Maar het is al moeilijk genoeg, deze boodschap. Dat blijkt ook wel, want heel de Korinthebrief, heel de eerste Korinthebrief, komt niet verder dan dat. De tweede Korinthebrief trouwens ook niet. Niet werkelijk. Terwijl de apostel zich in beide brieven erover beklaagt dat hij toch wel graag wat verder zou willen, omdat de Heer niet alleen voor ons leed en stierf en vervolgens uit de dood opstond, maar de gedachte is bovendien ook dat hij ten hemel is gevaren, dat hij positie inneemt aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, om zo te zeggen. En de vraag is wat dat dan voor ons betekent en wat voor ons daarvan de consequenties zijn. Maar zover komt hij in deze beide Korinthebrieven niet. Begrijpt u me goed? Hij noemt het wel, hij zegt het ook wel, maar hij legt het niet uit, hij predikt het niet, hij noemt het alleen. Datzelfde geldt trouwens in een wat ander verband en vanuit een ander standpunt overigens, maar hetzelfde geldt ook voor de Romeinenbrief en voor de brief aan de Galaten. Dat wil zeggen dat in Romeinen, Korinthe, Galaten, nou noem ik er dus drie namen. Het zijn vier brieven, maar dat kan me nou niet schelen. Het zijn vier brieven, maar het zijn drie gemeenten of namen in elk geval. Dat in deze drie brieven, die ook in dezelfde volgorde overigens in de Bijbel zijn weergegeven en hun plaats vinden, dat in die drie brieven de apostel slechts stilstaat bij het historische feit van het lijden en sterven van de Heer Jezus en vervolgens zijn opstanding. En bij zijn opstanding blijft het vervolgens ook. De apostel noemt wel meer, in al die drie brieven, laat ik u dat vooral duidelijk stellen, opdat niemand zal zeggen, toen wist hij het nog niet, toen wist hij nog niet meer. Want hij wist wel meer, dat zegt hij ook, daar beklaagt hij zich zelfs over, dat hij wel meer weet en meer heeft te prediken, maar dat men niet naar hem wil luisteren. Daar komen we nog op terug, want het komt allemaal aan de orde. Met name in de eerste hoofdstukken van de Korinthebrief trouwens al. Maar waar het om gaat is dat die drie brieven, hoewel het er vier zijn, ik weet het, maar ik noem het altijd maar drie voor het gemak. Die drie brieven, Romeinen, Korinthe en Galaten, houden zich bezig met wat ik dan maar noem het evangelie als zodanig. Met de waarheid namelijk dat door de dood en opstanding van Christus een nieuwe schepping tot stand is gebracht. Of dat door de dood en opstanding van Christus een nieuw verbond in werking is getreden. Zo kun je het ook zeggen, maar in de praktijk is het volstrekt hetzelfde. Nee, leersteller niet, maar in de praktijk wel, daar gaat het maar om, hè. Een nieuwe schepping en een nieuw verbond. Daarna, na die drie brieven, krijgen wij drie andere brieven, krijgen we precies zo'n rijtje, namelijk Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Er zijn er daadwerkelijk drie. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, waarin de apostel weliswaar noemt dat door de dood en opstanding van Christus een nieuwe schepping en een nieuw verbond is aangevangen. Maar het is daarin zeker niet zijn thema. Het thema namelijk in die drie brieven is de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods en de uitwerking daarvan, niet alleen leerstellig, maar in het bijzonder ook praktisch, voor ons leven. En dat voegt dus het een en ander toe aan de voorgaande drie brieven. Daar gaat het om. En eigenlijk is het zo dus dat de eerste drie spreken dus over het werk van Christus tot in zijn opstanding. En de andere drie spreken over wat daar verderop volgde, namelijk zijn hemelvaart. Dat ligt dus nog een hele fase verder. Verder is het zo dat die volgorde ook op een andere wijze klopt, want het is feitelijk ook zo dat de eerste van de eerste groep van drie, Romeinen, kunt u dat nog uit het hoofd volgen? Zonder bord achter me. De eerste van de eerste groep van drie, Romeinen, inderdaad direct zijn vervolg vindt in de eerste van de tweede groep van drie, Efeze namelijk. En als over de Romeinenbrief geen problemen bestaan, dan kun je, het is zelfs aan te bevelen dan overigens, om vanuit de Romeinenbrief rechtstreeks door te lezen in de Efezebrief. Mocht na de Romeinenbrief overigens de problemen bestaan, dan zijn wij min of meer gehouden, laat ik het zo netjes mogelijk zeggen dan, zijn we min of meer gehouden om ons te verdiepen in de Korinthebrieven en eventueel de Galatenbrief. Maar het directe vervolg op de Romeinenbrief is feitelijk de Efezebrief. De brieven liggen min of meer naast elkaar, maar eigenlijk in elkaars verlengde. Dat wil zeggen, waar de Romeinenbrief ophoudt, gaat de Efezebrief verder. Het is ook heel simpel om dat te zien. U hebt toch het laatste hoofdstuk van Romeinen voor u liggen, toch? Of niet? Niet meer. Oh goed. Nou, Romeinen eindigt met een heel ingewikkelde zin. Soms heb ik, soms denk ik wel, ik heb van die vreemde gedachten, weet u wel. Soms denk ik wel eens dat die zin inderdaad zo verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt is, opdat wij er misschien overheen zouden lezen. Want als we niet gewend zijn begrijpend te lezen, en als we dus het voorgaande van de Romeinenbrief ook niet begrepen hebben, omdat we sowieso niet zoveel aandacht geven aan wat we lezen, dan ontgaat ons dit slot van de Romeinenbrief volkomen. En soms denk ik dat dat ook de bedoeling is. Pas als we het voorgaande begrepen hebben, gewend zijn begrijpend te lezen, zullen we ook begrijpen wat die ingewikkelde zin van vers 25 tot en met vers 27, want het is maar één zin, wat vers 25 tot en met 27 van Romeinen 16 zegt. De zin in het algemeen zegt, hem zij de heerlijkheid door Jezus Christus in der eeuwigheid. Amen. Dat is eigenlijk de hele zin, hè? Hem, wie dan? Wel, zegt vers 27, de alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is de hoofdzin. Maar wat er in de tussenzin staat, daar gaat het feitelijk om. De tussenzin zegt namelijk dat God degene is die machtig is ons te bevestigen naar het evangelie van Paulus en de prediking van Jezus Christus enzovoorts. Met andere woorden, wat de apostel zegt, is dat er nog een vervolg is op de boodschap van deze Romeinenbrief. Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, en dat naar de openbaring van de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt, wel, die God zij heerlijkheid. Die God namelijk, die machtig is om ons te bevestigen in het vervolg op de boodschap van de Romeinenbrief. God namelijk, die machtig is ons vast te stellen, ook in de rest van deze nieuwtestamentische Bijbelse boodschap. En dat is een specifieke boodschap die verborgen is geweest in de voorgaande eeuwen, maar die nu geopenbaard is via profetische geschriften en die inderdaad onder al de heidenen gepredikt wordt. En dat is de boodschap niet zozeer van de dood en opstanding van Christus, maar dat is de boodschap van de hemelvaart van Christus in afwachting van zijn wederkomst. Want dat is verborgen. Als u zou vragen, wat is er verborgen in het Oude Testament? Dat is een heel eenvoudig antwoord op. Wat er verborgen is in de Oude Testamentische schriften, is wat er zou gebeuren in de dagen die liggen tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met dank natuurlijk voor deze uitdrukking aan 1 Petrus 1, vers 10, of daar in de buurt. Want Peter schrijft precies hetzelfde. Zegt, dat was er verborgen. Wat er zou gebeuren vanaf de opstanding van Christus tot aan het moment, of de tijd althans, waarin hij zijn heerlijkheid aan en in de wereld zou openbaren. En wij leven in die tijd. Want dat is jouw sterven en opstaan uit de dood. Dat is weliswaar niet al te uitgebreid bekendgemaakt in het Oude Testament. Maar het wordt daar in ieder geval met tamelijk gemak gevonden. Men hoeft slechts aandachtig het Oude Testament te lezen. Als je het zonder aandacht leest, dan lees je sowieso weinig. Hè? Maar dat is daar wel in te vinden. Maar dat de Heer inderdaad, dat de Messias inderdaad na zijn opstanding uit de dood ten hemel zou varen en dat de hemel hem zou ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, dat bergt een geheim in zich, want de vraag is namelijk, maar wat doet hij dan in die tussentijd? En het antwoord is, hij verzamelt zich, een volk uit de heidenen, voor zijn naam. Een volk namelijk, niet alleen als eerstelingen van een nieuwe schepping, maar een volk zelfs met een hemelse toekomst en erfenis. En dat idee dat de gelovigen tot in onze dagen aan toe, en van onze dagen dus, dat de gelovigen de hemelsburgerschap ontvangen, dat is iets wat we inderdaad in de Oud-Testamentische geschriften absoluut, maar dan ook absoluut, niet genoemd vinden. Althans niet expliciet. En zelfs in het verborgen nog niet eigenlijk. Heel moeilijk. Vind je dat niet? Maar diezelfde waarheid vind je ook niet in Romeinen, Korinthe en Galaten. Echt niet? Nou, als we klaar zijn met die brief, dan zullen we dat nog wel eens, zullen we het daar nog eens over hebben dan. Vooruit dan. Maar je vindt het niet. Er wordt wel naar verwezen, maar het wordt niet beschreven of wat dan ook. Voor degene die de eerste Korinthebrief enigszins kent, pas het laatste hoofdstuk zijn de groeten, weet u wel. Hoofdstuk 16. Maar hoofdstuk 15, dat beschouw ik dan eigenlijk als het laatste hoofdstuk van de brief. Daar is de apostel nog niet verder dan te spreken over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. En het allerlaatste gedeelte daarvan spreekt hij nog net over de opname van de gemeente. Maar het zal duidelijk zijn dat men daar dus helemaal niks meer van begrijpt. Maar op het moment dat hij dat schrijft aan die Korintiërs, houdt hij prompt op met schrijven. Einde van de brief. Het wordt nog net genoemd, maar dan houdt het mee op. En dat is dan nog de opname van de gemeente, die we dan nog beschouwen als een tamelijk lichamelijke aangelegenheid, zodat daarmee dan nog niet de tegenwoordige hemelse positie van de gelovigen uiteengezet is. Want dat komt inderdaad pas in het vervolg op de Romeinenbrief, de vervolg wat hier min of meer wordt aangekondigd in Romeinen 16 vers 25 tot en met 27. Men komt dan inderdaad terecht in de Efezebrief. Die dan ook prompt begint met het samenvatten, eerst in één hoofdstuk, het samenvatten van de Romeinenbrief. Efeze 1 is niks anders dan een samenvatting van de Romeinenbrief. En daarna Efeze 2, daar gaat het verhaal verder, namelijk hoe wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, of gestorven en opgewekt, maar hoe wij met Christus ook daadwerkelijk gezet zijn in de hemel. Nou, denk er maar eens een poosje over na, want het heeft geen zin om er verder op in te gaan, nu. Want dan zou ik die schriftgedeelte hiervoor moeten houden, maar dan verdwaal ik te ver buiten het eerste Korinthebrief uiteraard. Maar de gedachte is dat Romeinen zijn vervolg vindt in Efeze inderdaad. De gedachte is bovendien dat de Korinthebrieven hun vervolg vinden en hun aanvulling vinden in de Filippenzenbrief. Romeinen wordt immers gevolgd door Korinthe en Efeze wordt gevolgd door Filippenzen. Want nu Korinthe en Filippenzen zijn dus ook brieven die min of meer achter elkaar staan. De Korinthebrieven houden zich namelijk inderdaad bezig met de omstandigheden van de gelovigen nu, in hun aardse omstandigheden wel te verstaan. En dat doet de Filippenzenbrief ook. Hoewel de Korinthebrief zich in het bijzonder bezighoudt met het feit dat de gelovigen nou eenmaal voor de wereld gestorven zijn, naar de oude schepping geen recht te hebben, zij worden ook inderdaad niet geacht deel uit te maken van aardse of in het algemeen wereldse omstandigheden, de dingen van de oude schepping namelijk. En de Filippenzenbrief vult het aan en zegt, nee, dat klopt, dat is ook zo, daar horen wij niet bij. Maar wij hebben wel degelijk een hemelse positie ontvangen en van daaruit zouden we moeten leven. Juist en vooral in de dagen dat wij nog in het vlees en dus op aarde zijn. Want hoewel wij een hemelse positie hebben ontvangen, Filippenzen, en hoewel onze wandel of ons burgerschap is in de hemel, Filippenzen, dienen we daar toch niet, laat ik het anders zeggen, dienen we daar consequenties aan te verbinden, namelijk dat wij niet thuishoren in deze aardse wereld, zodat ons hier beneden een houding past van nederigheid en van dienstbaarheid. Niet aan de wereld hoor, maar aan de Heer uiteraard. Hè? Juist omdat we burgers zijn van het Rijk in de hemel. En de Filippenzenbrief belooft dan ook inderdaad, net als 1 Korinthe 15, dat in de toekomst de Heer zal verschijnen om ons vernederde lichaam te veranderen. En gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. Voor degenen die die brieven kennen, moet dat meteen herkenbaar zijn, hè. Eerste Korinthebrief althans eindigt met opname van de gemeente. De Filippenzenbrief maakt van hetzelfde melding, niet meer zo uitgebreid, maar zegt wel dat wat betreft onze heerlijkheid, onze hemelse heerlijkheid, wij nog zullen moeten wachten op de verlossing van ons lichaam in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Eindigt dus precies hetzelfde. Maar beide, Korinthe en Filippenzen, spreken over de aardse omstandigheden van de gelovigen. In Korinthe, die gelovigen die inderdaad der wereld gestorven zijn en met Christus zijn opgewekt. Maar in Filippenzen, gelovigen die inderdaad der wereld gestorven zijn en met Christus zijn opgewekt, maar met Christus ook gezet zijn in de hemel. En daar burgers van zijn, hè? Burgers van de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. Waaruit wij overigens de zaligmaker verwachten die ons vernederde lichaam veranderen zal. Nou, daarna hebben we de derde uit die beide reeksen. Dat is inderdaad Galaten, weet je wel, Romeinen, Korinthe, Galaten. Galaten houdt zich in het bijzonder bezig met het verschijnsel dat als de gelovige met Christus gestorven is, dan is hij dus gestorven voor de wet en dus niet langer onder de wet. En als de gelovige met Christus is opgewekt, dan betekent het inderdaad dat die gelovige weliswaar leeft, maar niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van Christus. En dat is precies wat er staat. Galaten in het algemeen spreekt immers over dat we zouden staan in de vrijheid, die van het nieuwe verbond uiteraard. En dat we, en de Galatenbrief zegt ook, ik ben door de wet voor de wet gestorven, zo staat het er ongeveer. En dus zegt de apostel, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En dus leeft hij niet onder de heerschappij of leiding van de wet, maar onder de heerschappij of leiding inderdaad van Christus. Dat is Galaten. Diezelfde redenering vinden we uitgebreid terug in de Colossenzenbrief, die dan ook begint met te zeggen dat wij deel hebben aan de volmaaktheid van Christus. En de wet wordt niet gelegd op volmaakten, maar op onvolmaakten uiteraard. En vervolgens betoogt de Colossenzenbrief dat we inderdaad zelfs niet eens in de wereld leven. En dus ook inderdaad niet onder de wet leven, maar dat betoogt de Colossenzenbrief, het is de bedoeling dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Kijk, dat vind je in Galaten net weer niet, maar in Colossenzen staat dat erbij. En zo is Colossenzen dus een logische vervolg op en aanvulling van de Galatenbrief. Kortom, Galaten en Colossenzen behandelen in principe hetzelfde onderwerp. Maar de Colossenzenbrief voegt eraan toe dat we inderdaad zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is zittend ter rechterhand Gods. En dat zijn uitdrukkingen die je inderdaad in Galaten niet tegenkomt. Ook niet in Romeinen en Korinthe overigens. Zo ligt dat keurig in elkaars verlengde. Deze brieven vormen dus een zeer systematisch geheel. Dat is maar waar het om gaat. Nou goed, dit zijn dingen die ik bij elke brief zo ongeveer naar voren breng om te laten zien wat een logisch verband erin zit. En dat betekent tegelijkertijd dat we door die dingen te zien meteen ook enigszins ideeën hebben van wat ons te wachten staat. Het zal duidelijk zijn dat deze Korinthebrieven ons, dat geldt voor de tweede dus ook, hoewel we die niet zullen bespreken hier, maar het zal duidelijk zijn dat deze beide Korinthebrieven inderdaad zich bezighouden met die gelovigen die inderdaad op grond van hun geloof deel hebben gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is, met de uitdrukking uit de Romeinenbrief dus. En de apostel wijst er dus in beide Korinthebrieven op dat als dat zo is, wel dan zijn wij gestorven naar de oude mens. En naar de mens hebben wij dus geen rechten. En aan de andere kant, wij zijn met Christus opgewekt. En dus is het de bedoeling dat wij ook inderdaad als opgewekten, als eerstelingen van een nieuwe schepping, of gewoon als nieuwe schepselen, zouden leven. Niet volgens de normen van een oude wereld, maar volgens de normen van die nieuwe wereld. En daar gaat het om. Er zijn heel belangrijke waarheden, want als ik nou even afstand neem van deze brieven en even wat voelhoorns uitsteek, om zo te zeggen, dan heb ik altijd het idee, maar ik hoop dat ik me dan vergissen, waarvoor dan excuus, maar ik heb altijd het idee dat een groot deel van de oprecht gelovigen slechts van de zaligheid dit verstaat, dat men op grond van geloof in de toekomst in de hemel zal komen. Dat is mooi, want dat is de waarheid uit Efeze, Filippense, Colossense. Dat is niet verkeerd. Alleen blijkt dat men de oorspronkelijke gedachte uit Romeinen, Korinthe en Galaten niet kent. De gedachte is namelijk dat degene die gelooft eeuwig leven ontvangt en normaal gesproken dan dus zou komen te leven uiteindelijk op een nieuwe aarde. Maar dat is niet hetzelfde als de hemel. Dus om een of andere reden is men het idee al kwijt. Bovendien, men gelooft in de hemel te komen, maar bij nader inzien, als er over gediscussieerd moet worden, blijkt dat het begrip hemel toch niet al te nauwkeurig bekend is. Want er zijn er genoeg die zeggen dat ze naar de hemel zullen gaan in de toekomst, maar die denken dat ze op de nieuwe aarde komen te leven. Maar ze noemen dat hemel. En verwarren het begrip hemel met het begrip nieuwe schepping. En dat is een hardnekkig misverstand. Zodat u me ziet hoe vaag dikwijls deze Bijbelse waarheden zijn in het hart van de gelovigen. Kortom, men verwacht dan ooit naar de hemel te gaan in de toekomst, dat men daar nu al een positie heeft en daar rechten en plichten aan ontleent. Dat is in het algemeen onbekend. Bovendien heerst de gedachte, helaas, dat de Heer er weliswaar is om ons te helpen, nu wij nog in het vlees zijn. Want dat vindt men vanzelfsprekend. Nou, dat vinden wij vanzelfsprekend toch, want wij zijn zwak. Maar hij is sterk, zoals het lied ook zegt, hè. Ik ben zwak, maar hij is sterk. Dat is zo. Wij zijn zwak en hij is sterk. Dus heeft hij de verplichting. Dat zegt men niet, maar dat wordt gedacht. Dat komt zo, hè. Zeker vanuit het tegenwoordige denken. Heeft hij de verplichting als sterke om inderdaad ons te helpen, want wij zijn zwak en hij is sterk en de sterkste schouders moeten het grootste deel dragen. Dat weet u toch, dat heb ik geleerd van dokter Anders Jeden UTB Weilen. Maar dat even terzijde. Het is zo'n vanzelfsprekende gedachte, denkt de Heer is dan om ons te helpen. De vraag is vervolgens waarbij? Nou, in alles, want je kunt met al je noden tot de Heer gaan, dat staat in de Bijbel. En zo ligt het dan ongeveer. Waarbij, goed beschouwd, de Heer nogal gedegradeerd wordt tot een soort, sorry dat ik het nou zeg, maar tot een soort manesje van alles. Dat wil zeggen, waar wij iets niet kunnen, zal Hij ons helpen. Nou ja, we moeten daar dan wel aanspraak op maken en Hem daaraan herinneren dat Hij dat beloofd heeft, maar dan doet Hij dat. En misschien denkt u nou wel, maar zo is het toch. Maar ik zei toch ook niet dat het niet zo was. Ik stel alleen vast dat dit de gedachten zijn die in het algemeen gekoesterd worden. En daarbuiten gaat het niet, verder gaat het niet. Verder weet men er ook niks van. En toch, de Bijbelse waarheid gaat veel, maar dan ook veel verder dan dat. Zover dat deze gedachte, zoals ik hem net onder woorden bracht, eigenlijk op den duur onhoudbaar wordt, want zo ligt het eigenlijk niet. Punt 1, wij gaan niet naar de hemel. Wij zijn met hem gezet in de hemel en de dingen die de Heer van ons verwacht komen voort uit het feit dat wij met hem gezet zijn in de hemel. En dat wij naar de hemel gaan en bovendien al gezet zijn in de hemel, is zo voor de hand liggend niet, omdat dat niet de algemene belofte is zoals we die in de Bijbel tegenkomen. De belofte is die van eeuwig leven. En bovendien, de belofte is van eeuwig leven op een nieuwe aarde, straks in de toekomst. En voor degene die in de dagen leven van de wederkomst van Christus, is beloofd dat zij met hem inderdaad al zijn koninkrijk zullen binnengaan, nog op deze oude aarde, meer dan 1000 jaar voor de jongste dag dus. En voor de nieuwe aarde verschijnt. Maar het is allemaal nog steeds aards. Daar wil ik niks aan afdoen, dat gaat om een geestelijke zaak, het gaat wel degelijk om het resultaat van het geloof in de opgewekte Christus, maar aan ons in onze dagen, sinds de opstanding van Christus en in afwachting van de wederkomst, is nog wat anders beloofd, namelijk weliswaar een positie in een nieuwe schepping, maar niet op een nieuwe aarde, maar in de hemel. En vooruitgrijpend op die toekomst hebben wij nu al hemels burgerschap. Dat wil zeggen, wij staan daar ingeschreven. Wij maken als gelovigen deel uit van die hemelse administratie. En daaruit vloeien voort onze rechten en plichten. En als je Nederlander bent en je bent waar dan ook in het buitenland, heb je nog steeds als Nederlander zo je rechten en plichten. En wordt van je verwacht dat je die nakomt. En leeft dienovereenkomstig. En zo is het met de gelovigen van vandaag. Hij leeft op aarde in het lichaam. Hij verwacht de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Hij verwacht ook een nieuwe aarde. Daar is niks mee. Het is allemaal volstrekt bijbels. Maar zijn praktische leven hier op aarde, nog in het vlees, in afwachting van die toekomende dingen, zijn praktische leven wordt bepaald door het feit dat hij nu staat ingeschreven in het hemels Jeruzalem en daar burgerschap heeft. Dat hij deel heeft aan niet alleen de dood en opstanding van Christus, maar ook aan de hemelvaart van Christus. En dat gaat veel hoger dus dan welke aardse opvattingen, redenering en verplichting of recht dan ook. Dat is de gedachte. Dus inderdaad, hemelse dingen. En bovendien, de Heer heeft weliswaar gezegd dat hij ons helpen zou, maar er bestaat groot misverstand over. En ik doe altijd mijn best om dat zo snel mogelijk recht te zetten dan. Er staat inderdaad dat hij ons helpen zou, maar dat geldt alleen de belofte. De belofte, begrijp je goed wat ik zeg. Ik zeg niet dat de Heer ons niet helpt, niet helpen kan, in wat voor omstandigheden dan ook. Het gaat over wat de Heer beloofd heeft te zullen doen, zodat dat 100% zeker is, hè. Wat hij beloofd heeft te zullen doen, is niet ons nabij zijn in ons aardse leven. Niet ons helpen bij onze aardse omstandigheden. Dat is niet wat hij beloofd heeft. En anders heb ik graag dat u mij, bij voorkeur in de pauze dan, schriftplaatsen in dat verband aanreikt. Als u denkt dat het anders is. Uit de Bijbel wel te verstaan, hè? Ja. Maar ik geloof niet dat het zo is, ik ben het nooit tegengekomen. Wat ik tegenkom in mijn Bijbel, is dat wij als gelovigen zouden naderen tot de troon der genade. Wij die der hemelse roeping deelachtig zijn geworden, Hebreeën 3 vers 1. Wij worden geacht te naderen tot de troon der genade, Hebreeën 4 inmiddels, een hoofdstukje verder. Dat wil zeggen ons te stellen onder de heerschappij van degene die op de troon zit, want dat betekent het. Want naderen tot de troon der genade in de meest letterlijke zin is voor ons onmogelijk, no? Je kunt niet letterlijk naderen tot de troon der genade. We weten niet eens waar die staat. Laat staan of we erheen zouden kunnen lopen. Dat is niet te doen. Dus het kan alleen betekenen, wat die woorden trouwens voor elke buitenstaander en voor elke ongelovige ook zouden betekenen. Namelijk, als men nadert tot de troon, dan stelt men zich onder de heerschappij van degene die op de troon zit. Als men nadert tot een troon, dan knielt men daarom, en men doet het ook daarom, hè, men gaat daarom tot die troon, om bij die troon te knielen en zich te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Dus worden wij, die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden, Hebreeën 3 vers 1, opgeroepen om in geloof, rest van hoofdstuk 3 en begin van hoofdstuk 4 van Hebreeën, om in geloof te naderen tot die troon der genade, daarbij trouwens ook de rust in te gaan, Hebreeën 4. En niet langer te leven onder de wet. Maar te naderen tot de troon der genade, om daar te ontvangen, laatste vers van Hebreeën 4, om daar te ontvangen. Nou, wat ontvangen we dan? We naderen tot de troon der genade, wil zeggen we onderwerpen ons aan degene die op de troon zit. We zouden erbij moeten zeggen, Heer, ik geloof, Heer, ik vertrouw, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En wat ontvangen we dan? Nee, niet eeuwig leven, daar gaat het namelijk niet over. Genade. Om behouden te worden? Nee, broeder, om behouden te leven. Niet genade om in de hemel te komen, want als we niet hemelsburgerschap hadden, dan konden we niet eens naderen tot die troon. In onze dagen in ieder geval niet. En verder wil ik het er niet eens over hebben. Bovendien, de oproep in Hebreeën is niet aan ongelovigen of onwetenden om te naderen tot de troon der genade, maar het is een oproep aan degenen die der hemelse roeping deelachtig zijn. Daarom, heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, enzovoort. Zo begint hoofdstuk 3. En het gedeelte eindigt aan het eind van hoofdstuk 4 met: laat ons daarom met vrijmoedigheid naderen tot die hoge priester. En dus naderen tot de troon der genade. Het is een oproep aan wedergeboren mensen. Uit onze bedeling in het bijzonder, want wij zijn een hemelse roeping deelachtig geworden, kan alleen maar van de gelovigen uit onze bedeling gezegd worden. En wij als gelovigen worden opgeroepen te naderen tot de troon der genade, om daar te ontvangen, het woord zegt het al, genade om behouden te worden. Nee, het was een oproep aan behouden mensen. Genade voor wat dan? Dat is, kijk, probleem, hè? Probleem. Toch, we zouden dat goed moeten weten, hoor. Genade om uit te leven dag in dag uit, nu. En dat is nog veel te zwak uitgedrukt, want de echte uitdrukking moet zijn: genade om hem te dienen. Als de apostel in Efeze 3, vervolg op Romeinen, over hemelse dingen. Als de apostel in Efeze 3 spreekt over over zijn eigen positie, de positie van de gelovigen in het algemeen, dan zegt hij: je moet in ieder geval, punt 1, gehoord hebben van de bedeling der genade gods. Als je terugverdaalt naar het Hebreeuws, staat er heerschappij der genade gods. Echt waar? En dan vervolgens: je moet gehoord hebben van de bedeling der genade gods. En een paar versen verder zegt hij: mij, de allerminste, niet van de heidenen of van de mensen, maar mij, de allerminste van de apostelen, is deze genade gegeven. Nou, niet om behouden te worden, uiteraard. Want als hij al een apostel is, heeft hij geen genade meer nodig om behouden te worden. Dat is hij dan namelijk al. En dus zegt hij: mij, de allerminste van de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat die rijkdom van Christus, die tevoren dus niet geopenbaard is, maar nu bekend is gemaakt, enzovoorts. Kortom, hij heeft genade ontvangen om God te dienen in zijn praktische leven. Hoewel hij nog leeft in het vlees, en hoewel hij nog een zondaar is, en hoewel hij zelfs volgens Romeinen 7 nog in zichzelf vindt die wetmatigheid van: indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Sommige mensen schrikken daarvan, maar dat staat allemaal in de Bijbel. Hoewel hij dus zo'n zondaar is, van nature, heeft hij genade ontvangen dat hij, ondanks zijn zondige lichaam, toch de levende God mag en kan dienen. Dat is wat hij graag wilde, dat is wat de natuurlijke mens niet kan, omdat hij een zondaar is, maar wij hebben genade ontvangen om, terwijl wij zondaren zijn, naar de oude mens, toch God te dienen.
Dat is die hulp die we krijgen.
Ja, broeder, kijk, dan kom ik op het onderwerp terug. Hartelijk dank. En de gedachte is namelijk: wij ontvangen genade als wij naderen tot die troon der genade. Wij zijn dan al gelovig en wedergeboren, hoor. We hebben immers een dood en opstanding, maar daarna ook aan zijn hemel. Want wij stellen ons onder degene die op de troon zit in de hemel. Wij vragen hem of hij ons wil gebruiken in zijn dienst. Of met de woorden van Romeinen, want daar is het weer het vervolg op, uiteraard. Hè? Met de woorden van Romeinen: wij stellen onze lichamen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. We bieden het de Heer aan. En de Heer bewijst ons genade, neemt onze levens en gebruikt ze tot zijn dienst. Hij geeft ons genade om hem te dienen. Hij geeft ons, volgens Hebreeën 4, het laatste vers weer, genade en barmhartigheid. Maar dat is gewoon een synoniem, ja. Dat wil zeggen, barmhartigheid is een ander woord voor genade. Het is niet helemaal hetzelfde, maar in de praktijk synoniem. Genade en barmhartigheid, en het derde woord is wel degelijk een ander woord. Genade en barmhartigheid en opdat wij zouden geholpen worden, dus hulp, te bekwame tijd. Hulp waarbij? Om daaruit te leven. Hulp om te leven onder de heerschappij van Christus. Om dus hem te dienen. Hulp in het leven als leden van zijn koninkrijk. Ja, dat is een grote uitdrukking, maar ik blijf maar even binnen het kader van Hebreeën dan. Hè? Hulp om te leven als leden en vertegenwoordigers zelfs van zijn, zij het dan nog verborgen, koninkrijk. Maar met de termen van andere brieven, even de Hebreeën weer loslatend, hulp dus om te leven en te dienen als leden van zijn lichaam. Wat in de praktijk toch hetzelfde is, hè? Daar gaat het om. Waarvoor ontvangen wij hulp? Wel, hulp om hem te dienen. Bovendien, vergis u nou niet, als het zou zijn genade om behouden te worden en barmhartigheid om behouden te worden, dan zou het ook zijn hulp om behouden te worden. Maar de grondwaarheid van Hebreeën en de andere brieven is uiteraard dat de Heer ons weliswaar helpt, maar in zijn dienst. Dat wil zeggen, wij stellen onze levens in zijn dienst en waar het ons aan zwak aan kracht ontbreekt, komt hij onze zwakheid te hulp. Dat is ook de gedachte van de tweede Korinthebrief, is dus 2 Korinthe 12, meen ik inmiddels, waar de apostel dat naar voren brengt en zegt dat hij inderdaad roemt in zijn zwakheden, hoofdstukken lang haalt hij dat steeds aan, hij roemt in zijn zwakheden, hij zegt ook dat hij daar reden voor heeft, want hij heeft de Heer erom gebeden, heeft gezegd tegen de Heer, Heer, ik ben zwak, ik kan het niet, enzovoorts. Toen heeft de Heer tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. Genade om behouden te worden? Wacht, nee, daar gaat het toch niet over? Genade om de Heer te dienen. En toen zei de Heer, mijn genade is genoeg voor die dienst. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in jou, zwak Paulus, hè, wordt in jouw zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, in menselijke zwakheid volbracht. En alles sprekend, niet over hoe een zondaar tot geloof komt of behouden wordt, maar sprekend over hoe een gelovig mens inderdaad de Heer kan dienen. Uit de rijkdom van Gods genade namelijk en uit de kracht Gods. En daarvoor ontvangen wij hulp. En dat aangezien het een hulp is in onze praktische dienst aan de Heer, is het dus een hulp die wij ontvangen terwijl wij in het lichaam zijn. En het zal ook duidelijk zijn dat waar het ons aan kracht ontbreekt om de Heer te dienen nu, gaat het daarbij altijd om kracht in onze lichamelijke, aardse, zichtbare omstandigheden vanzelfsprekend. Toch? Nou, daar komt hij inderdaad ons te hulp, waarmee gezegd wil zijn dat de Heer ons best wel helpt in aardse omstandigheden, maar niet sec, niet als zodanig. Want in principe blijft het waar dat de Heer in onze aardse omstandigheden als zodanig niet geïnteresseerd kan zijn, omdat hij zegt naar aardse omstandigheden, naar aardse maatstaven, naar maatstaven van de oude schepping, ben je dood, heb je geen rechten, hoezo weer moeite, je bent dood. Een gelovige wordt dus ook geacht, en daar kom ik terug bij de Korinthebrief, een gelovige wordt geacht eerst te verstaan inderdaad dat hij naar de oude mens dood is. In de tweede plaats moet hij verstaan dat hij met Christus is opgewekt en levend is voor God in Christus. En vervolgens is het dan zo dat van hem verwacht wordt dat hij ook inderdaad de levende God en de levende Christus zou dienen, maar niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. En daarvoor ontvangt hij genade, barmhartigheid en hulp. Te bekwame tijd. Dat is Bijbelse waarheid. Alleen het probleem van de Korintiërs is dat ze nog nauwelijks begrepen dat de gelovige inderdaad der wereld gestorven is. Dat geldt voor de eerste Korintiërs, dat geldt ook voor de tweede Korintiërs, als ik het eens zo vreemd mag zeggen. Tweede Korintiërs kom je nog precies dezelfde gedachte tegen. Dat men namelijk niet gelooft of begrijpt dat men naar de oude wereld, naar de menselijke normen enzovoort, inderdaad gestorven is. En dat voor God niet telt. Dus 2 Korinthe 5, dan schiet je al aardig door de Korinthebrief heen. 2 Korinthe 5, waar dat gezegd wordt. Eén is voor allen gestorven, en dus zijn allen gestorven. En vervolgens, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden. En velen vinden dat moeilijk, maar het vervolg hebben we nog niet gehad. Het vervolg is namelijk, zo is dan wie in Christus is met Christus gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar daar komen beide Korinthebrieven niet eens aan toe. Zie? Het is gewoon systematische Bijbelse waarheid die je inderdaad punt voor punt moet begrijpen. Zo zit het nou eenmaal. En we zouden die dingen dus inderdaad niet door elkaar moeten gooien. Het idee dus dat wij zondaren zijn en zwak zijn en dat we de Heer dus in ons leven nodig hebben om dat te kunnen leven en om dan vervolgens in de hemel te kunnen komen is dus in de praktijk maar een zeer zwak aftreksel van het Bijbelse evangelie. Van wat de Bijbel de blijde boodschap noemt. Het gaat er niet om dat wij het niet redden. Het gaat erom dat de Heer het redt, dat de Heer een plan heeft, dat de Heer een plan aan het uitwerken is, waaraan wij door zijn genade, vanuit de rijkdom van zijn genade, deel kunnen krijgen en deel mogen hebben en deel zullen hebben ook in de toekomst. Dat is het verhaal. De Heer is niet de hulp van de mens. Maar het is andersom, de Heer doet zijn werk, de Heer is degene die een nieuwe schepping zal maken, die dat tot op zekere hoogte zelfs al gedaan heeft, en die de mens oproept om daar naartoe te treden, om tot hem te komen, om inderdaad aan die nieuwe schepping deel te hebben, en binnen die nieuwe schepping dan vervolgens weer, is het de bedoeling dat wij hem zouden dienen daarin, waarbij hij een werk te doen heeft, waaraan wij mogen bijdragen en dat vanuit zijn genade, vanuit zijn barmhartigheid en eventueel, te bekwame tijd namelijk, met zijn hulp. Daar gaat het om. Met andere woorden, God volbrengt een werk en als wij verstandig zijn, want dat is eigenlijk de hele Bijbelse gedachte, als wij verstandig zijn, dan passen wij onze plannen aan de zijne. Met andere woorden, wij onderwerpen ons gewoon aan zijn plannen. Waarbij, en terwijl aan de ene kant de natuurlijke mens er altijd op uit is om de wereld te onderwerpen aan zijn eigen plannen, is het de bedoeling dat de gelovige zich conformeert aan Gods plannen en daaraan deel wil hebben. En voor zover we dat niet zien of niet begrijpen, vragen we daarin inderdaad zijn hulp die hij ook geeft. In de eerste plaats bestaat die hulp daaruit niet zozeer dat hij ons kracht geeft, maar in de eerste plaats dat hij ons wijsheid geeft uiteraard. Opdat we zouden verstaan, opdat we zouden begrijpen wat hij aan het doen is. En in de tweede plaats geeft hij ons kracht eventueel om aan dat werk Gods inderdaad deel te hebben. Daar gaat het om. En als we daarnaast onze eigen plannen hebben, is dat best wel leuk, best wel aardig. Maar je kunt niet verwachten dat de Heer daarin geïnteresseerd is of daaraan bij zou dragen of zo. Dus ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat je dat niet mag verwachten, omdat we een dergelijke belofte in de Bijbel niet hebben. De Heer leeft heus wel met ons mee, met ons als gelovigen. De Heer doet ook van alles voor ons als gelovigen, ook eventueel buiten zijn werk. Ben ik stellig van overtuigd, maar hij heeft het nergens beloofd. Je mag de Heer ook wat vragen puur voor je privéleven, maar hij heeft nergens beloofd dat hij zo'n gebed zou verhoren. Waarmee ik niet gezegd heb dat hij het niet doet, ik zeg alleen hij heeft het niet beloofd. En daar gaat het dus ook niet in de eerste plaats om. Het zou ook geen onderdeel moeten zijn van de prediking. De Bijbelse prediking is anders. Dat is dat wij ons onderwerpen aan zijn plannen en aan zijn werk. En voor zover er een werk is wat onze levens vult, zou het werk van de Heer moeten zijn. En vult in de zin van, inderdaad, het geeft werkelijk inhoud aan ons leven. Al het andere is tijdverdrijf en wat het maar wezen mag, kostwinning, daar heb ik niks op tegen. Integendeel, absoluut niet, niks op tegen, maar het is niet wat een leven werkelijk inhoud kan geven, laat staan dat het zin zou geven. Daarbij zijn we ook niet afhankelijk van de hulp van de Heer. Dat doen alle mensen zonder de Heer, dat is het probleem niet. Het probleem is dat daarna ons leven voorbij is en als we de Heer niet gediend hebben, en zeker als we in hem niet geloven, is daarna ons leven voorbij. En dat is dan definitief de historie en het is weg, klaar, uit.
Hoe kost het niet? Hoe vermoeien
dan? Ja, daar gaat een hoop vrije tijd in zitten, broeder. Natuurlijk, ja, dat weet ik wel. Ik doe er ook niet neerbuigend over of zoiets, maar het is nou eenmaal zo. Het is goed om dat onder ogen te zien. En we zouden er niet te zwaar aan moeten tillen. Bij de natuurlijke mens vult de kostwinning het grootste deel van het leven. Niet van de tijd, dat bedoel ik niet. Van het leven als zodanig. Bij een gelovige zou het grootste deel van het leven gevuld moeten worden met de dingen van de Heer. Dat geeft namelijk inhoud. Maar dat geldt voor alle gelovigen zo. Nou. Goed, nou zijn we een heel eind vooruitgeschoten. Dwars door, nee niet door, maar over de Korinthebrief heen. De Korinthebrief staat ergens in dat verhaal, zal ik maar zeggen. De Korinthebrief houdt zich nog bezig met, in principe, met de allereerste fase van deze Bijbelse boodschap. Namelijk dat één voor allen gestorven is en dat van de gelovigen dus verwacht mag worden dat ze zich bewust zijn dat ze dood zijn naar en in de oude schepping. Dat ze als gelovigen geen rechten kunnen ontlenen aan deze oude schepping en dat bovendien van hen niet vermacht, dat kan ik anders zeggen, bovendien mag van deze gelovigen verwacht worden dat niet de normen van een oude wereld leven of heersen in hun leven. Dat is heel eenvoudig, dan moet ik natuurlijk iets korter zeggen. Je vindt dezelfde gedachte bijvoorbeeld in de Korinthebrief, die gewoon zegt: wat wordt gij alsof gij in de wereld leefde met wetten en inzettingen belast? Heel de oude schepping is onderworpen aan, of beter onderhevig aan, wetten en regels. Nee, natuurwetten in de eerste plaats, sowieso. Maar daarna ook andere wetten, wat de Bijbel eerst de beginsel der wereld noemt dan in het algemeen. En eventueel de Mozaïsche wet in het bijzonder. Maar heel deze oude schepping kan nou eenmaal niet bestaan zonder wetten. Er is ook een goede reden voor waarom het zo is. Waarom kan de oude schepping niet bestaan zonder wetten? Omdat die onvolmaakt is. En als die wetten er niet zouden zijn, dan zou die oude schepping helemaal geen stand kunnen houden. Zo zit het gewoon. Hoe zouden wij allemaal straks met een auto of een fiets naar huis gaan als er geen verkeersregels waren? Om maar een eenvoudig voorbeeld te hanteren dan, maar zo zit het toch. Heel deze oude wereld is onderworpen aan wetten en regels. Dat moet ook wel, want er moet het een en ander geregeld worden in de samenleving. Zo is het nou eenmaal. Maar dat wil nog niet zeggen dat voor een gelovige wetten en regels, opgelegde wetten en regels wel te verstaan, het belangrijkste zijn. Dat is namelijk niet zo. Dat maakt van een mens een slaaf. En de bedoeling is juist dat hij vrij zou worden. Dat hij verlost zou worden van de onvolmaaktheid, onvolkomenheid, beter nog gewoon de zonde van deze oude schepping. En waar die zonde, die onvolmaaktheid is weggedaan, daar zijn geen wetten en regels meer nodig. En dat zegt de schrift ook uitdrukkelijk genoeg. Want waar de gelovige leeft in overeenstemming met de wil van God, dan zegt de schrift tegen de zodanige is de wet niet. En aan de andere kant, de wet is gelegd waarop? Op de gelovige? Nee, op het vlees. Op het zondige vlees. Dat is de gedachte. Heeft de gelovige als het goed is dan geen wetten en regels? Nou, het antwoord is eigenlijk nee. Want de gelovige heeft namelijk de Heer. De hele gedachte is dat de gelovige geacht wordt niet te leven onder die opgelegde regels zoals een oude schepping die kent, maar de gelovige wordt geacht te leven vanuit het woord wat in hem geplant wordt. Het woord Gods waarvoor hij zich openstelt. Dat is het verhaal. Een legio schriftplaatsen die dat ronduit zou zeggen. Nou, laat ik er maar een noemen. Jacobus dan maar. Want Jacobus is bekend omdat hij zegt dat de mens moet werken enzovoort. Dus neem ik die maar even voor het gemak, hè. Jacobus zegt: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, en dat staat gewoon voor uw levenswandel, zielen, het welk uw zielen kan zalig maken. Daar zijn namelijk geen wetten voor nodig, daar is het woord God voor nodig. En dat bestaat niet uit wet, hoewel het bestaat wel uit onderwijs. Dat uiteraard wel. Maar de bedoeling is dat wij eenmaal door datzelfde woord zijn wedergeboren, want naar zijn wil heeft hij ons gebaard uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Dat staat in Jacobus 1, letterlijk zo. En twee versen verder staat, en wordt dus gezegd tot wedergeboren mensen, er wordt gezegd, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Wij zouden leven niet onder de heerschappij van wetten en regels, maar wij zouden leven niet, ook niet onder, maar vanuit het woord dat in onze harten geplant is. En dat is Nieuw Testamentisch, dat kan niet missen, want onder het nieuwe verbond zou het woord Gods geschreven worden in onze harten. En dat zijn dus heel andere regels. De Heer Jezus zelf heeft trouwens dit soort zaken gedemonstreerd in de tijd toen hij op aarde leefde, en over zijn leven wordt dan gezegd dat hij zijn leven lang geageerd heeft tegen de misstanden in de maatschappij. Nou, dat was ook zo, maar het is wel verkeerd gezegd. Het was wel zo, maar het was verkeerd. Hij was niet ergens tegen namelijk. Hij was ergens voor. Wat de Heer predikte, was dat een mens zou leven, niet bij brood, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat, zei de Heer zelf. Men zou moeten leven uit wat God gesproken heeft, en men zou niet onverstandig en traag van hart moeten zijn om te geloven al wat God gesproken heeft bovendien. Men zou zich aan het woord Gods moeten onderwerpen. Maar juist omdat men zich aan het woord Gods niet onderwierp, had men in plaats daarvan eigen wetten en regels. Want als men niet leeft uit het woord, dan moeten er wetten en regels komen die het leven regelen. Zo zit het nou eenmaal. En wat de Heer dus gedaan heeft, is inderdaad prediken dat men zich zou onderwerpen aan heel het woord Gods, aan al het woord Gods, of hoe dat bij de verschillende gelegenheden gezegd wordt. Dat werd hem overigens niet in dank afgenomen, maar hij zelf hield zich aan dit advies. Hij leefde inderdaad uit het woord Gods. Het resultaat was overigens dat hij van alle kanten tegenstand kreeg, vanuit alle richtingen, vanuit alle stromingen van de Joodse samenleving, zal ik maar zeggen. Hij kreeg ze allemaal tegen, niet te winnen, hield vast aan dat woord van God. Het resultaat was dat hij ter dood gebracht werd, overigens. Maar ook daar heeft hij niks aan gedaan. Hij heeft zich onderworpen aan het woord Gods en zijn leven gesteld in de hand Gods. En het resultaat was dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Men lezen vervolgens dus de eerste hoofdstukken van Handelingen, waar dat meerdere malen achtereenvolgens gezegd wordt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. De Heer Jezus heeft zich gehouden aan het woord Gods. Daarom heeft God zich ook gehouden aan zijn woord en hem dus uit de dood opgewekt. Nou, dat is wat van de gelovigen van vandaag verwacht mag worden. Leven vanuit de waarheid van het woord van God. Bij voorkeur heel het woord van God, voor zover in ons vermogen ligt. Want er staat nergens dat we een beetje van de schrift zouden geloven, hoor. Nergens. Ik heb het laatst nog nagezocht. Tot mijn verbazing stond er overal al het woord Gods, heel de schrift enzovoort, steeds vaker. Steeds opnieuw, niet een stukje. Het werden mensen zelfs kwalijk genomen als ze wat geloofden. Ze moesten niet wat geloven, ze moesten alles geloven. Dat gold niet alleen voor de Emmausgangers, overigens. Er staat er vele malen meer. Nou, dat is wat van ons verwacht mag worden, dat wij de schriften geloven, daaruit leven, ons laten onderwijzen uit dat woord van God, ons daarbij ook in de praktijk onderwerpen aan het woord van God en daarmee aan de wil van God, bij gelegenheid ook hem dienen waar dat zo mogelijk is of waar de Heer ons gebruiken wil enzovoort. Met alle consequenties van dien, want de Heer is getrouw, de Heer heeft beloften gedaan, hij zal die beloften dan ook aan ons vervullen. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat betekent dat men zijn aardse rechten en verplichtingen, nou, verplichtingen moet ik niet zeggen misschien, maar in ieder geval dat men zijn aardse rechten, voor zover men die heeft, op zou geven en zich onderwerpen zou aan de Heer die zelf in de toekomst recht zou doen. Vandaar dat er zo vaak staat, oordeelt niet, enzovoort. En dat er staat, wreekt u zelf niet, beminde, want mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, enzovoort. Dat gaat lijnrecht tegen onze menselijke rechtvaardigheidsgevoelens in. En als we christenen zijn, hebben we dikwijls nogal sterke menselijke rechtvaardigheidsgevoelens. Maar het hele probleem is dat waar het recht zijn loop zou hebben in de wereld, daar zouden wij in deze wereld dus niet meer leven, want zouden wij inderdaad ter dood gebracht worden. Wij net zo goed als welke ander dan ook. En de schrift leert dat het voor God al gebeurd is, en dat betekent automatisch dat we inderdaad geen rechten hebben in de wereld. We hebben rechten bij de Heer, dat is waar, en die heeft beloofd dat hij het recht inderdaad zal voortbrengen op het einde. En dat kon wel eens even duren misschien, maar dat duurde bij de Heer Jezus inderdaad ook wel even. Zo zit het in elkaar. En dat is wat die Korintiërs moesten leren. Zij gestorven zijn naar de oude mens, dat zij geen deel uitmaken van het wereldse, het aardse systeem, dat ze ook niet een plaats innemen binnen het de aardse rechten, zal ik maar zeggen, binnen de beginselen der wereld, en ook dat ze geen deel hebben aan de wijsheid van de wereld, want die zou teniet gedaan worden, dan wel, die is al teniet gedaan. En dat mag dan voor de mens een dwaze boodschap zijn, het is wijsheid van God. En terwijl ik dit zeg, ben ik aan het einde van 1 Korinthe 1. Dus het lijkt me goed nu eerst maar even te stoppen, want het is hoog tijd voor de pauze. We zullen proberen de draad weer op te pakken. Ik was hem eigenlijk kwijt, daar komt het op neer. Maar goed, even terzijde dan. Hè. Dat is maar een beetje algemene inleiding op de brieven van Paulus, wat wij zojuist besproken hebben. En ik wil er toch nog even een opmerking over maken. Eentje dan speciaal in verband met de Hebreeënbrief. Daar kan ik ook natuurlijk niet uitgebreid op ingaan. Maar ik wil iets nauwkeuriger zeggen. Er bestaat over de Hebreeënbrief een heel belangrijk misverstand. En dan bedoel ik nog niet eens het misverstand dat de Hebreeënbrief niet voor onze bedeling bestemd zou zijn. Want dat vind ik niet serieus genoeg. Hoe moet ik het zeggen? Wel ernstig, maar niet serieus genoeg om er dieper op in te gaan. Ik vind dat een misser van de eerste orde en dergelijke gedachten. Het feit alleen al dat de brief uitdrukkelijk spreekt over de Heer aan de rechterhand Gods en de consequenties daarvan voor de gelovigen in afwachting van zijn wederkomst. Dergelijke uitspraken in de brief vind ik duidelijk genoeg dat ze dat de hele brief dus, het hele Bijbelboek dus handelt inderdaad over onze bedeling. Dus daar ga ik verder nou niet op in. De brief spreekt nu eenmaal over Christus aan de rechterhand Gods. En de brief spreekt over zijn toekomstige wederkomst in heerlijkheid. En ook om te oordelen. Dat betekent vanzelfsprekend dat de brief spreekt over onze dagen sinds zijn opstanding in de hemelvaart en in afwachting van zijn wederkomst. Daar ga ik dus niet op in. Waar ik wel op in wil gaan is dat de Hebreeënbrief nou eenmaal spreekt over in ieder geval het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond namelijk dat in werking is getreden door de opstanding van Christus nadat eerst het oude verbond beëindigd is. Dat is in ieder geval het thema van de brief. Het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Christus de hoge priester uiteraard niet naar de ordening van Aaron, want hij stamde niet van Aaron, maar Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat het dan maar wezen mag. Maar in ieder geval de hoge priester en middelaar en borg dus van het nieuwe verbond. Nu bestaat een verschil van mening over die Hebreeënbrief. Aan de ene kant wordt gezegd, worden altijd vragen gesteld over zo'n brief, zoals er bij alle brieven gebeurt, namelijk van, door wie is hij geschreven? Nou, de Hebreeënbrief kent officieel geen afzender. Dus dat valt dus niet over te discussiëren. Wij denken dat hij door Paulus geschreven is en we zijn uiteraard niet de enige die dat denken, want men heeft het er zelfs boven gezet. Maar het staat er niet in, dus dat is geen punt van discussie. De vraag zou moeten zijn, maakt het wat uit wie hem geschreven heeft? En het antwoord is nee. En als u vraagt waarom dan niet? Nou, omdat het er niet bij staat, dan maakt het kennelijk niks uit. Klaar, einde van het verhaal. De gedachten in de brief zijn ook helemaal niet persoonsgebonden. Voor zover ze persoonsgebonden zijn, zijn ze gebonden aan Christus en niet aan de schrijver van de brief. Dus het speelt verder geen rol. Aan wie geschreven is de volgende vraag. Toen heeft men erboven gezet aan Hebreeën. Want men heeft gedacht, het is geschreven aan degene die de wet verstaan. Degene die het oude verbond kennen. Wel, ik moet u zeggen, dat staat ook ter discussie. Want als ze het oude verbond verstonden, dan was de brief niet nodig geweest. Dus ook dat staat ter discussie. Het heeft ook geen enkele zin om er verder over te praten. Wij noemen het de Hebreeënbrief, want hij moet een naam hebben, anders kunnen we hem niet aanduiden. Anders moet je zeggen, briefnummer zoveel, krijgt het een rugnummer, dat is ook zo vreemd. Dus laat maar zitten. Aan wie geschreven? Waarna de volgende vraag is, maar is hij nou geschreven aan gelovigen of ongelovigen? Wel nu, brieven zijn per definitie, als het brieven zijn tenminste, en het laatste hoofdstuk van Hebreeën is een brief, maar in elk geval het laatste hoofdstuk. Brieven zijn per definitie geschreven niet aan alle mensen, want dan is het geen brief meer, maar gewoon een publicatie. Het feit dat het een brief is, wil zeggen dat het geschreven is aan gelovigen. Aan hen die belangstelling hebben voor God en zijn woord. En voor de waarheid dus. Als we zeggen het is een brief, dan is hij aan gelovigen. Dat kan niet missen. Dat is ook te bewijzen, want het is uit de inhoud van de brief te bewijzen dat de brief geschreven is aan gelovigen. Een van die schriftplaatsen heb ik genoemd, dat is die uit 3 vers 1. Er zijn er veel meer natuurlijk, maar 3 vers 1, namelijk was dat hierom, heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dan zijn het gelovigen. Er zijn er echter die zeggen, nee, de brief is geschreven aan ongelovigen. En ze hebben daar ook enige teksten voor, want in de brief worden mensen opgeroepen tot geloof. Let op hoe ik het zeg. Ik zei niet te komen tot geloof. Ik niet. Maar er staat gewoon, mensen worden opgeroepen tot geloof. Dat is inderdaad juist. Dat staat er ook gewoon. Het komt vele malen voor. In de brief. Dan zegt men, nou, dan moet die geschreven zijn aan ongelovigen. Maar daar is het misverstand. De brief is namelijk geschreven, het boek als zodanig, de brief of hoe je het maar noemt, is geschreven aan wedergeboren mensen, aan gelovigen, zoals elke brief, en zoals ik uit de inhoud blijkt, is geschreven aan gelovigen, en de gelovigen in die brief worden opgeroepen tot geloof. Jawel, maar niet om tot geloof te komen, maar om uit geloof te leven. En dat is de volgende fase. En dat is heel wat anders. En dan zal ik er nog wat bij zeggen. En dan blijf ik meer bij de inhoud van de brief als zodanig. De brief spreekt over het verschil, de tegenstelling moet ik zelfs zeggen, tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Hij maakt een vergelijking. Maar de oproep aan de lezers is niet om door geloof in de hoge priester van het nieuwe verbond over te gaan uit het oude verbond naar het nieuwe verbond en zo behouden te worden. Dat is niet de oproep. Dat kan trouwens ook niet, want door de hoge priester van het oude verbond trad men ook niet toe tot het oude verbond. De hoge priester was niet degene door wie mensen deel kregen aan het burgerschap Israëls of aan het oude verbond als zodanig. Dat gebeurde niet door de hoge priester. Dat was zijn verantwoordelijkheid, zijn taak niet enzovoorts. De taak van de hoge priester van het oude verbond was dat hij verantwoordelijk was onder het oude verbond, om voor de dienst, van wie dan ook, voor de dienst aan God. Heb je die? De bedoeling was niet dat men door die hoge priester tot Israël toetrad en dan onder het oude verbond terechtkwam. Integendeel, de bedoeling was dat degene die deel hadden aan het oude verbond, aan de wet, zouden naderen tot die hoge priester, om inderdaad via die hoge priester, naar de ordening van Aaron, in de praktijk van hun leven God te dienen. En in het bijzonder, ik moet anders zeggen, in het algemeen gold dat voor elke Israëliet. En in het bijzonder gold dat voor iedere Aaroniet. Iedereen die van Aaron afstamde namelijk, want die was op grond van geboorte priester. Maar de bedoeling was natuurlijk wel dat degenen die van geboorte priester waren, op de gestelde leeftijd ook inderdaad zich ter beschikking stelden van de hoge priester om te vragen wat hun taak was. En of hij een taak voor hen had. Heb je die? Nou, onder het nieuwe verbond is de situatie precies gelijk. Door geloof in de Heer Jezus Christus, die overigens wel degelijk de hoge priester van het nieuwe verbond is, overigens nu, maar door geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij toegetreden tot het nieuwe verbond en zijn wij geplaatst onder het nieuwe verbond. Maar niet zozeer door geloof in de hoge priester van het nieuwe verbond, maar gewoon door geloof in de Heer Jezus, die leed terwijl hij geen priester was, die stierf terwijl hij geen priester was, die begraven werd terwijl hij geen priester was, en die opstond uit de dood terwijl hij ook geen priester was. Daar heeft mijn priesterschap namelijk helemaal niets van doen. Lijden, sterven, begrafenis, dood en opstanding van Christus. Het heeft niets van doen met zijn priesterschap. Hij deed dat als geboortig uit de stam van Juda, zal ik maar zeggen. Over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Want dat staat letterlijk in Hebreeën 7. Maar heel de gedachte is dat wij door geloof in hem die leed en stierf en opstond, wel degelijk onder het nieuwe verbond terechtgekomen zijn. En nu dat zo is, en nu wij dus eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, zijn wij op grond van dat eerstgeboorterecht bovendien ook priesters, dat kan niet missen, tenzij anders vermeld, maar het wordt niet anders vermeld. En de bedoeling is dat wij, nu wij onder het nieuwe verbond leven en daar eerstelingen van zijn, dat wij nu naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, om ons te melden en zeggen, hier zijn wij dan. Hoe kan ik u dienen? Hebt u voor mij wat te doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? En dat laatste, dat is het onderwerp, het thema van de Hebreeënbrief. De gelovigen van die dagen, of vermoedelijk gelovigen uit de Joden, maar dat maakt verder niks uit in de praktijk. Maar de gelovigen van die dagen worden in dat Bijbelboek opgeroepen om niet tot het nieuwe verbond toe te treden, want dat was al lang gebeurd. Maar ze worden opgeroepen om op grond daarvan hun leven beschikbaar te stellen aan de hoge priester, opdat hij zijn werk in hen zou doen. Of opdat zij, die gelovigen van het nieuwe verbond, God zouden dienen door middel van de hoge priester, precies zoals het onder het oude verbond ook gebeurde. Zodat gelovigen worden opgeroepen om in de praktijk te leven uit geloof. Om hun lichamen te stellen dus tot levende, heilige, godenwelbehagelijke offers. Maar dat is de terminologie uit Romeinen 12. En als u dat begrijpt, het is natuurlijk de omgekeerde wereld zoals ik het nu vertel, maar als u dat begrijpt, dat dat de inhoud is van de Hebreeënbrief, dan begrijpt u ook hoe iemand kan bewijzen dat de brief geschreven is aan gelovigen. Dat is namelijk zo. Maar begrijpt u ook hoe iemand kan bewijzen dat die geschreven zou zijn aan ongelovigen. Hij is namelijk geschreven aan degenen die weliswaar wedergeboren zijn, maar die in de praktijk vasthouden aan het oude verbond onder wet en onder eerste beginselen der wereld God willen dienen, terwijl het niet de bedoeling is. Het gebeurt alleen enkel en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Christus, die de hoge priester is van het nieuwe verbond. Zodat hij, Christus, verantwoordelijk is voor al de dienst aan God in onze dagen. En als wij ons in de praktijk van ons leven niet onderwerpen aan Christus, aan het woord Gods, want het is hetzelfde, als we ons niet onderwerpen aan Christus, kunnen wij God niet dienen. En wanneer we dus door geloof zijn wedergeboren en in de praktijk leven onder de wet, zijn onze levens volkomen ongeschikt om God te dienen, want dat is niet wat de hoge priester accepteert. Hij is niet hoge priester naar de ordening van Aaron, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is niet hoge priester van de wet, hij is hoge priester van de volmaakte wet, zegt Jacobus. En dat is niet het oude verbond, maar dat is het nieuwe verbond. Nou, dat is waar het om gaat, hè. Dus een oproep aan, niet aan de mens om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, om behouden te worden, maar een oproep aan gelovigen, aan wedergeboren, aan behouden mensen, om hun levens te stellen in zijn dienst. En daaruit vervolgens te leven. En dus om genade te ontvangen, om hem te dienen, en barmhartigheid en hulp in die dienst te bekwamen tijd. Dat is de gedachte. Waarna bijvoorbeeld Hebreeën 11, zoals bekend, een korte samenvatting, een beschrijving geeft van levens van oud-testamentische gelovigen, maar daarin wordt niet uiteengezet hoe zij tot geloof gekomen zijn. Toch? Kent u dat hoofdstuk? Dat hoofdstuk moet je toch kennen, hè? Over Abel en Henoch enzovoorts, Noach niet te vergeten, Abraham, Sarah enzovoorts. Er wordt niet uiteengezet hoe die tot geloof gekomen zijn. Maar er wordt uiteengezet hoe die uit het geloof geleefd hebben, hoe zij in hun dagen hun leven afhankelijk gesteld hebben van God en hoe God hun levens gebruikt heeft. En wat er de consequenties van waren. Sommigen erg positief, ook naar de oude mens. Maar bij sommigen weer erg negatief. Sommigen werden schat hemeltje rijk. Anderen werden te dood gebracht. Enzovoorts, om het dan maar heel netjes te zeggen. Maar zo ongeveer was dat, hè. Zo was het toch? En Abraham had, God had aan Abraham een land beloofd... en dus weigerde Abraham geld voor het land te betalen... want dus als de Heer beloofd heeft, moet hij het maar geven... daar geef ik geen cent voor. En hij redeneerde niet vroom van de Heer wil het me geven... en nou verwacht hij van mij dat ik ook inderdaad... mijn vertrouwen op hem stel zodanig dat ik voldoende geld van hem zal ontvangen... om het te kunnen kopen. Helemaal niks van die naten. Toch? En dus heeft hij zijn leven lang tot aan zijn dood toe gewoond in een land wat niet van hem was. Hoewel de Heer het hem beloofd had. En hij overlegde bij zichzelf niet dat God hem geld zou geven om het te kopen. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem uit de dood op te wekken. Om eens een tekst te verbasteren dan, uit Hebreeën 11 overigens. Maar niettemin, dat waren de gedachten van Abraham. Nou, enzovoorts, hè. Dus niet hoe zij tot geloof kwamen, maar hoe zij uit geloof leefden en zo de Heer gediend hebben. En dat is het voorbeeld voor degene aan wie deze brief aan de Hebreeën geschreven werd. Voor ons dus. Daar komt het op neer, hè. Nou goed, meer wil ik er niet voor zeggen, want het wordt hoog tijd dat we toch even teruggaan naar 1 Korinthe. Want dit was wel een aardige... zeer samengevatte algemene beschouwing over enige brieven. Maar we gaan toch maar naar Korinthe. Een brief dus die geschreven is door Paulus, geroepen apostel van Jezus Christus. Ik vind het een leuke woordspeling, want geroepen is het tegenovergestelde van het woord apostel. Want apostel betekent gezondene. Maar de gedachte is, God heeft hem eerst geroepen en toen gezonden. Het is ook letterlijk zo gegaan in het leven van Paulus, waarover ik dan nu bij deze gelegenheid niet al te veel wil zeggen. De Heer riep de apostel en pas een hele poos later werd hij gezonden. Veel later dan hij zelf hoopte waarschijnlijk. Want ik weet niet of u de geschiedenis van Paulus kent, toen nog Saulus overigens. Hij werd geroepen terwijl hij de hoge priester van het oude verbond diende met officiële brieven, mandaten of weet zoiets van de hoge priester van het oude verbond in zijn zak. En toen werd hij geroepen door de hoge priester van het nieuwe verbond. Waarna de vraag is, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Maar dat even tussendoor. Hè? Dat is een goeie, toch of niet? Maar goed, daar zouden we het niet over hebben. Dus hij werd geroepen terwijl hij de hoge priester van het oude verbond vertegenwoordigde. Maar de bedoeling was dat hij de hoge priester van het nieuwe verbond zou vertegenwoordigen. Die riep hem dus... En zo kwam hij in plaats van Jeruzalem terecht in Damascus. Dat wat ook aardig is, dat Eliezer vroeger nog gewoond, maar dat ga ik ook maar niet uitleggen. De knecht van Abraham, die kwam daar ook vandaan. Het heeft alles mee te maken overigens, maar daar ga ik nou ook niet op in. Waar ik wel op inga, is dat meteen bij de ter gelegenheid van de zogeheten bekering van Saulus... aangekondigd wordt door de Heer dat hij zou niet alleen de Heer zou dienen, maar ook voor hem zou lijden. Veel. Zelfs. Werd meteen gezegd. En dat is heeft hij waarschijnlijk ook geweten. En Saulus na zijn bekering was erg enthousiast. Maar hij heeft het enthousiasme toch een hele poos in de kast moeten zetten. Enthousiasme is wel goed. Maar hij wilde er meteen op uit om anderen hetzelfde te gaan vertellen. En die gelegenheid kreeg hij nauwelijks. In Damascus probeerde hij dat. Trouwens niet onder de gelovigen, maar in de synagoge, al daar, maar dat even terzijde. Diezelfde apostel Paulus, Saulus dus toen nog, moest zelfs vluchten uit Damascus, is bij gelegenheid natuurlijk in de woestijn geweest, maar daar ga ik nou niet op in. Hij is in Jeruzalem geweest, maar hij kon daar ook geen contact te krijgen. En uiteindelijk ging hij in gewoon Nederlands af door de zijdeur. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk, want in werkelijkheid verdween hij gewoon terug naar zijn moeder. Als die tenminste nog leefde, maar dat mag je aannemen. Hij ging terug naar zijn geboorteplaats, Tarsen, weg. Hij kreeg nergens een voet aan de grond. Zijn bediening lukte niet. Niemand wilde luisteren. En in het beste geval kreeg je er nog problemen over ook. Dus uiteindelijk verdween de man van het toneel. Maar hij was door de Heer geroepen. Maar hij verdween van het toneel. Toen heeft hij thuis zitten wachten in de BW en zo. Niks doen, want de Heer had hem geroepen. Dat moest maar gebeuren. Nee hoor, zo was het niet. Wat hij in de tussentijd gedaan heeft, dat weet ik heel zeker, is zijn Bijbel bestuderen. De Heer had hem wat laten zien in de tijd op de berg al. In Sinai. Arabië, maar laten we daar maar niet op ingaan. Maar de heer had hem wat geopenbaard. De man moest eerst terug naar huis om zijn huiswerk over te doen. Om namelijk zijn schoolboeken weg te gooien. Dan wel opnieuw door te werken. Maar nu vanuit wat de heer hem had bekendgemaakt. Hij heeft gewoon zijn Bijbel zitten bestuderen van Genesis af aan. Hij kwam ook tot ontdekking dat heel wat geschiedenissen in Genesis en verder andere beduiding hadden. Galaten 4 staat dat. Maar goed, daar gaan we dus ook niet verder op in. En toen hij daar zo'n beetje, nou niet mee klaar was, maar toen hij dat in ieder geval voldoende gedaan had, stuurde de heer ene Jozef naar hem toe, die dus vervolgens Barnabas genoemd wordt, want anders dan heten er zoveel mensen Jozef. En Jozef hoort incognito te blijven in de Bijbel, allemaal even terzijde dus, hè. Er zit allemaal een verhaal aan vast. Maar in ieder geval, de heer liet hem van huis halen door een of andere Barnabas. En Barnabas nam hem vervolgens mee op zijn, die van Barnabas, op zijn zendingsreis. En ging dus als hulpje mee van Barnabas. Dat is de geschiedenis van de apostel Paulus. En toen daarna ze samen weer op zendingsreis gingen, toen zei Barnabas, ik wil die Johannes Marcus mee hebben. En Paulus zei, dat kunnen we niet doen, want die is al meer mee geweest, maar halverwege haakte die af. Die is niet betrouwbaar genoeg, die nemen wij niet mee. En toen gingen ze dus ieder zijn eigen kant. Barnabas ging zijn eigen zendingsreis doen en Paulus zijn eigen zendingsreis. En zo was hij voor het eerst zelf, hoogstpersoonlijk, een apostel, een gezondene van Christus Jezus. Maar er zit er wel tussen, wat tussen zijn roeping en zijn zending. Bij zijn roeping werd hij tot de Heer geroepen, bij zijn zending zond de Heer hem uit. En dat was heus vele jaren later. Maar, nee, waarom ik dat vertel? Nou, omdat het zo is in de eerste plaats. En in de tweede plaats zit daar natuurlijk aan vast dat het een hele goede gewoonte is voor onszelf ook. Dat als wij tot geloof komen, maar dat is natuurlijk voor de meeste van u achteraf praten. Maar als wij tot geloof komen, dat wij eerst ons huiswerk overdoen. Eerst zien dat we de schriften verstaan. Eerst zien dat we wat weten van wat God heeft willen openbaren. Bijbelse waarheid leren kennen, maar dat niet alleen, Bijbelse waarheid leren verstaan. En naarmate wij Bijbelse waarheid verstaan, zal de Heer ons kunnen gebruiken in zijn dienst. Ik zeg niet dat als we er niks van verstaan, dat de Heer ons dan niet gebruiken kan. Dat zei ik niet. Daar wil ik niet eens over praten. De Heer zegt namelijk tot ons, onderzoek de schriften enzovoorts. Op vele, maar op vele plaatsen. En de bedoeling is dat wij door die schriften inderdaad onderwezen worden. En als wij niet onderwezen zijn, hoe zouden wij anderen onderwijzen? Dat is het verhaal. Zodat er wel verschil zit tussen geroepen zijn en apostel zijn. Er zit verschil dus ook tussen wedergeboren zijn en de Heer dienen in de praktijk. En de bedoeling is dat de wedergeboren mens inderdaad de Heer zou dienen, maar dat gaat het beste inderdaad na onderwijs, zal ik maar zeggen. Dat is nu helemaal de normale gang van zaken. In de oude schepping trouwens ook, in de nieuwe schepping is dat zeker het geval. Want het blijkt trouwens dat de meeste brieven van Paulus inderdaad met deze gedachte beginnen. Niet zozeer in vers 1, maar dan wel een paar versen verder. Want dat staat onder andere ook in vers 5. Namelijk, wordt door de Corinthiërs gezegd dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en in alle kennis. En dat gaat over dat men kennis zou hebben. Reden staat gewoon voor woord, hè. In alle woord, let op, alle woord, niet een beetje, alle woord, alle reden en alle kennis. Niet maar een stukje ervan, maar inderdaad, volledig, en dus weer wat grijzer, volledig mogelijk. Dat is de gedachte, hè? En zo was het bij de apostel Paulus zelf ook. Dus terug naar vers 1, Paulus, een geroepen apostel, een geroepen gezondene. En nog eens, dat is eigenlijk een soort van woordspeling, omdat het een soort tegenstelling inhoudt. Maar eerst geroepen, daarna gezonden. Een apostel van Jezus Christus. U zult zeggen, dat maakt verder niet zoveel uit. Hij zegt gewoon wie hij is. Zijn visitekaartje, Paulus, apostel van Jezus Christus. Maar ik moet erbij zeggen dat het in met name de Korinthebrieven een belangrijke rol speelt, omdat die Korintiërs eigenlijk niet naar de apostel wilden luisteren. Zij wilden zijn boodschap feitelijk niet horen. Dat zal in het verloop van deze brieven zal dat duidelijk genoeg blijken. Ze wilden eigenlijk niet naar hem luisteren. Maar hij zegt dan, ja, dat kan wel wezen dat jullie niet luisteren willen. Maar ik wil wel spreken. Niet zozeer ter wille van de Corinthiërs, maar ter wille van het feit dat ik nou eenmaal een apostel ben. Dat wil zeggen, dat Paulus zegt, ik heb nou eenmaal die roeping, ik heb mijn verantwoordelijkheden tegenover de Heer. En of jullie nou luisteren willen of niet, dat is jullie verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is of ik spreek. Dat zijn twee dingen. En dat staat in ieder geval al in hoofdstuk 4. Waar hij zegt in vers 1, alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus, als rentmeesters, vertaald met uitdelers, als rentmeesters der verborgenheden Gods. En vervolgens zegt hij, vers 2, voorts wordt in de uitdelers of van de uitdelers of rentmeesters vereist dat elk getrouw bevonden worden. Waarna hij in de volgende woorden zegt dat het hem niet zo geweldig veel kan schelen wat die Corinthiërs van hem vinden, of zij hem wel trouw vinden. Hij zegt, ik ben erin geïnteresseerd wat de Heer van mij vindt, want wie mij oordeelt, vers 4, is de Heere. En een gelovige zou niet lof hebben van mensen, maar zou lof moeten ontvangen van God. Dat is het einde van vers 5 van 1 Korinthe 4. Zodat de apostel feitelijk aan het begin van deze brief zich al excuseert en zegt, nou, of je dat nou lezen wil of niet, of je nou horen wil of niet, ik moet dat nou eenmaal schrijven. En in de tweede Korinthebrief besteedt hij er zelfs een paar hoofdstukken aan, waar dan opschriften boven staan van Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag en dat soort dingen meer. Opschriften die een oorsprong vinden eigenlijk in nogal kerkelijke structuren, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, dat is inderdaad wat hij zegt. Hij zegt, ik ben een apostel, ik ben een dienstknecht van God, ik heb mijn verantwoordelijkheden en wat jullie ermee doen. Nou, je kunt maar het beste naar me luisteren, maar als je het niet doet, dan heeft dat schade voor jezelf tot gevolg. Dat is de strekking eigenlijk van beide Korinthebrieven. En in de tweede Korinthebrief komt dat nog meer naar voren trouwens dan in deze eerste Korinthebrief.